Ik heb me de vraag gesteld in deze voorbereidingen die achter me geprojecteerd wordt. Hebben mensen die naar de kerk gaan en goede werken doen, Jezus niet nodig om gered te worden? En de aanleiding was eigenlijk, een van de aanleidingen was toen ik met de hele familie Plaatsman samen met Rietje zeg maar die avond doorbracht. Ze waren heel goed voorbereid. We hadden Pieter en Lydia hadden we wat tekst, wat studies gegeven over de doop. En toen we dus zo samen aan tafel waren, toen was ik erg onder de indruk van hoe de kinderen in het geloof staan. En vooral omdat ik de families natuurlijk ken. Ik ken dan van Lydia. De ouders, heel erg bevriend zijn we. We trekken al heel lang met elkaar op. Pieter komt ook uit een christelijk gezin. En dan zie je eigenlijk dat die kinderen die zijn opgegroeid met het geloof. En zijn gewoon heel bijzondere meiden. Ook beschermd natuurlijk opgegroeid. En toen ik met hen aan het spreken was en daarover nadacht, toen dacht ik, ja, is het niet nodig dat mensen die zeg maar goede werken doen en God eren, hebben die Jezus nodig om gered te worden? En ik wil met u kijken naar een gezin, ook in de Bijbel beschreven, waarin over deze persoon, over dat gezin, over dat hele gezin wordt gezegd dat ze God eren, dus, en dat ze hun aalmoezen geven. En dat God op een hele bijzondere manier met het gezin eigenlijk omgaat. En ik wil, dat is een geschiedenis die staat in Handelingen 10 en 11. Om de tijd wil ik niet twee hoofdstukken gaan lezen, maar zal het, zeg maar, tijdens mijn preek zal ik wat teksten uit deze gedeeltes noemen. Ik wil alleen de eerste twee verzen lezen en dan nog even kort met u bidden. Die geschiedenis die begint eigenlijk over in Handelingen 10, vers 1 en 2, over een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over 100 van de afdeling van de Italiaanse, die de Italiaanse genoemd werd. En van deze Cornelius staat geschreven dat hij een vroom man was, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf, en voortdurend tot God bad. Een prachtige eigenschap. En ik wil heel erg graag met u samen kort bidden. En dan wil ik over deze geschiedenis met u een paar minuten samen nadenken. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat we vandaag mogen getuigen zijn van kinderen die u volgen, komende uit een gezin wat Jezus echt wil eren, wil dienen. En ik wil u zo danken, Heere God, dat u ons met uw Heilige Geest wilt bedouwen. Dat we tijdens deze prediking echt een intense ontmoeting met u mogen hebben. Vader, we willen u zo bidden om onze harten te raken. Ik heb ook echt gebeden dat het niet onze hoofden alleen, dat we niet met een hoofd vol met kennis naar huis gaan. Maar dat die kennis zakt naar ons hart en dat we besluiten nemen om u te volgen, om u te leren kennen. En ik wil zo bidden dat ik met passie mag spreken en dat er ook echt met passie geluisterd wordt. We bidden zo in Jezus' heilige naam. Amen. Dit is een hele bijzondere passage in Handelingen 10. Omdat hier sprake van iemand, Cornelius, en dat is iemand die eigenlijk bij de heidenen hoort. Heiden in de zin van dat hij niet tot het Joodse volk gehoort. Niet een heiden die zeg maar een afgod dient, maar het is als het ware een heiden die niet tot het volk van, tot de Joden behoort. Want toen Jezus was gestorven, gekruisigd en opgestaan en toen de Heilige Geest was uitgestort, begon de kerk van Christus begon te groeien. En dan zie je eigenlijk de apostelen die worden verspreid, het evangelie wordt verkondigd, maar wordt tot dan toe eigenlijk alleen maar aan de Joden verkondigd. Er zijn alleen maar Joodse mensen die tot geloof komen. Ook Samaritanen die komen tot geloof, maar die zij hebben een link met de Joden. En dan is in Handelingen 10 wordt er dan gesproken over een man die Cornelius genoemd wordt. En het was iemand die God diende, die echt ernst nam met het geloof, dagelijks almoezen had. En hij was ook een groot voorbeeld in zijn omgeving. Want geheel zijn huis, staat er, was, zeg maar, was die met heel zijn huis God vreesde. Er was een diepe eerbied, vrees in de zin van eerbied. En dat betekent dat de familieleden, dat zeg maar zijn personeel, de huisslaven, waren alles godsvrezende mensen. En in deze geschiedenis die dan wordt uitgemeten in deze twee hoofdstukken, in Handelingen 10 en Handelingen 11, daar gaat het eigenlijk als volgt verder, dat een engel die komt bij, Cornelius en hij zegt dan tegen Cornelius dat God zeg maar hem welgevallig is. Er staat dat hij een opdracht krijgt om mannen naar Joppe te sturen. Daar is een man die Simon genoemd wordt. Dat is die heeft een bijnaam Petrus en dat deze man dat hij deze man moet laten roepen. En die mannen uit zijn huis, dat zijn er drie, die gaan dan op weg naar Joppe. Dat zijn toch twee dagen lopen. Het was niet even bij de deur. Ze moesten overnachten en er waren zeg maar een tijd onderweg. En in dat tijdstip dat die mensen onderweg zijn, is het zo dat er met Petrus ook iets gebeurt. Want Petrus die is op het dak van een huis. Hij heeft zich daar afgezonderd. En dan is het zo dat hij zeg maar aan het bidden is. En dan krijgt hij een visioen. En in dat visioen laat God hem eigenlijk zien dat wat God dat mensen die zich niet aan de ceremonies houden, zoals de Joden, die hadden bepaalde ceremonies. Onder andere hadden ze zogenoemde ceremonies of spijswetten. En ze mochten dingen wel of niet eten. En wat de Heere God in dat visioen Paulus eigenlijk opdraagt is om iets te gaan eten wat onheilig verklaard is. En hij weigert eigenlijk. En dat tot drie keer toe spreekt God eigenlijk tot hem. En wat God daarin eigenlijk Petrus laat zien is, hij bereidt hem voor dat er mensen zullen komen uit de heidenen die vragen om met hem mee te gaan. En hij zou dat eigenlijk van zijn leven nooit doen. Hij zou nooit in het huis van een heiden binnengaan. Maar in dit visioen zegt God, wat ik heilig verklaar, wat ik rein verklaar, mag jij niet onrein of onheilig verklaren. En dan zie je in Handelingen 10, vers 15, en er kwam opnieuw een tweede keer een stem van hem, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dan zie je eigenlijk dat Paulus die gaat daarmee op weg. Hij komt op weg en komt dan zeg maar bij Cornelius binnen. En dan gaat hij zeg maar daar binnen en dan ziet hij geloof. Hij ziet ontzettend veel geloof. Hij ziet dan mensen die zeg maar aan het wachten zijn. Het hele huis is eigenlijk aan het wachten. Iedereen is aan het wachten tot deze Petrus komt. En dan staat er in Handelingen 10, vers 34 en 35. Daar staat, en Petrus opende zijn mond en zei, nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent, maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort, hem welgevallig is als hij godsvrezend is en gerechtigheid doet. En uit deze tekst wordt soms de conclusie getrokken dat mensen die God, zoals Cornelius, God welgevallig zijn, dat die behouden zijn door almoezen en dat eigenlijk ze behouden zijn doordat ze een God eren, dat ze eerbied voor God hebben. En als dat zo was geweest, dan was het zo dat Petrus eigenlijk op weg was gegaan om hun te ontmoeten en dat te bevestigen. En ik heb dus met de vragen gesteld, wat betekent dit eigenlijk in dat vers 35, als iemand naar de kerk gaat, deze Cornelius die gaat naar de synagoge en hij gelooft in God, wat betekent dat eigenlijk voor zijn huisgezin als ze dit, zijn die wel opgenomen? Zijn die opgenomen in Gods huisgezin? Zijn die verzoend? Zijn die vergeven? En ik wil eigenlijk twee vragen met u beantwoorden vanmorgen. In een heel kort tijdsbestek. Maar ik hoop dat ik het heel duidelijk kan uitleggen. De eerste vraag die ik me stelde was, Cornelius en zijn huis gered? Want als je dus de hele context eigenlijk leest, dan kun je die vraag eigenlijk stellen. En het tweede is, wat betekent het dat God welgevallig, om God welgevallig te zijn, en op welke manier kunnen we God dan welgevallig zijn? Dat zijn twee ontzettend belangrijke vragen, ook voor iedereen die hier in de zaal zit. En het prachtige is eigenlijk dat, dus als je kijkt van, was Cornelius gered? Is het antwoord nee. En ik wil je dat uitleggen. Was zijn huis gered? Nee. Ik wil je dat laten zien. En ik wil deze twee vragen beantwoorden. Want de boodschap die Petrus moest brengen, als hij verslag uitbrengt in Handelingen 11, dan staat er in Handelingen 11 vers 14, hij vertelde ons, dus Cornelius was dat, die hij is Cornelius, vertelde ons hoe de engel in zijn huis had zien staan, die zei, stuur iemand naar Joppe om Simon te halen, die ook Petrus genoemd wordt. Hij zal woorden tot u spreken, waardoor u gered zult worden, u en uw huisgenoten. Dus die boodschap die Petrus moest gaan brengen, was essentieel voor de redding van Cornelius en zijn huis. Het wonderlijke wat ik altijd vind is, dat als mensen zeg maar zo zoekende zijn, als ze God zeg maar willen eren en met goede werken bezig zijn, dan vind ik het zo wonderlijk dat er een engel komt naar Cornelius en dat die engel niet deze boodschap brengt. Hè, dat is eigenlijk toch een open deur, dat als iemand bidt en zegt van ik wil heel graag zeg maar dat u dat een gebed verhoord wordt, de Heere God het niet doet via die engel. Nee, Cornelius moest vragen, de boodschap van die engel was, stuur iemand naar Joppe en daar is een man, Petrus, en die komt en heeft een boodschap voor je. En dan zie je eigenlijk in deze tekst, die zeg maar beschreven staat dat die stuur iemand naar Job om Simon te halen, die ook Petrus genoemd wordt. En dat Petrus met die boodschap komt, hij zal woorden tot u spreken, waardoor u gered zult worden, u en al uw huisgenoten. En als hij dat doet, dan zal hij gered worden. Dus in feite is het zo, als Petrus dan wordt gehaald en die boodschap die Petrus brengt, als hij die gelooft, dan zal hij gered worden. En als hij niet gelooft, dan zal hij niet gered worden. Het is blijkbaar zo dat iemand die God eert, met andere woorden naar de kerk gaat en almoezen geeft, dat hij niet iemand is die gered is. Hij moet het evangelie horen en aannemen. Het tweede was in Handelingen 10, wat was die boodschap nu? In Handelingen 10, vers 34 tot en met 43 wordt dat beschreven. En de kern van alles, dat is op een gegeven moment, daar sluit Petrus af met Handelingen 10, vers 42 en 43. En dan zegt hij dat Jezus gebood ons, hij gebood ons, dat is, als je in de context leest, is het Jezus gebood ons tot het volk te prediken en getuigen dat Jezus het is die door God is aangesteld door het rechter van levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten dat ieder die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt. Dat is zijn boodschap. Weet je, Petrus zegt dus niet, ik ben hier om jullie te vertellen dat degenen die God eren en goede werken doen al vergeving hebben ontvangen. Wat hij zegt, ik ben hier gekomen zodat jullie het evangelie kunnen horen en dat Jezus het vergeving kan ontvangen, dat jullie vergeving van zonde kunnen ontvangen. Maar wat houdt dan die welgevalligheid in? Waarom zegt God dan, Hij in, zeg maar in Handelingen 10, vers 31 en 32. Hij zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdadigheid is in Gods gedachten gekomen. Stuur iemand naar Joppe. Ik heb daar echt een tijd over zitten nadenken en wat na zitten pluizen. Wat betekent dat nu eigenlijk, dat mensen God welgevallig kunnen zijn? Ook diegene waarvan eigenlijk staat dat ze opgezocht moeten worden om die boodschap te krijgen. Het eerste is eigenlijk dat het een boodschap is voor Petrus zelf. Ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is dat we beseffen dat het daadwerkelijk zo is dat niemand uitgezonderd is. Dat we niet een keuze mogen maken waar Petrus eigenlijk verstond was, dat hij eigenlijk tot nu toe alleen het evangelie aan de Joden had uitgelegd. En dat God hem uitlegt: ik heb je welgevallen aan deze persoon, aan dit huis, ga er naartoe en maak geen bezwaar. Het tweede wat ik eigenlijk heel indrukwekkend vind, dat is, en dat heeft me erg geraakt, dat is dat het God niet onverschillig is, dat God niet onverschillig daarmee omgaat als mensen hem niet kennen, maar hem wel eren. Dus als ze zodanig naar de kerk gaan en dat ze vanuit het goede doen, het goede willen doen, dat ze dus almoezen geven, dat ze goed zijn voor mensen. Maar het gebed van deze Cornelius, en daar zit die welgevalligheid eigenlijk in. Dat gebed, dat zie je eigenlijk, dat is eigenlijk als volgt. Als je het in de totale context ziet, dan bidt hij, omdat hij zeg maar in de synagoge komt, daarin hoort over de God van Israël, en hoort in al deze rituelen die er zijn, dat de God van Israël een heilige God is. Hij gaat naar die synagoge, hij komt daar eigenlijk in contact met wie God is, dat hij almachtig is, alwetend is, alomtegenwoordig is. Dat God een heilig God is, dat God een genadevol en vergevend God is. En hij beseft, en ik denk dat daar de welgevalligheid in zit, hij beseft dat alhoewel hij God eert, dat hij naar de kerk gaat en almoezen geeft, beseft deze man dat hij niet gered wordt doordat hij zichzelf zou kunnen redden. En het gebed wat hij bidt, dat is namelijk, dat wordt verhoord doordat God zegt tegen hem: stuur iemand naar Joppe, die komt jou het evangelie uitleggen. Dus waar die eigenlijk God in eert en wat die eigenlijk laat zien in dat gebed is: Heer, breng iemand naar mij toe die mij het evangelie kan uitleggen, zodat ik gered kan worden. Ik eer u, ik eer u, ik doe mijn goede werken, ik ga naar de kerk en toch, Heer, heb ik meer nodig. En hij weet niet wat. En hij heeft niet meer nodig wat, hij heeft meer nodig van iemand. En als je dan ziet dat Petrus dan komt en je leest Handelingen 10, wat hij voor boodschap brengt, dan is het zo indrukwekkend, je moet het thuis maar eens lezen, dat hij komt binnen en hij vertelt hen over Jezus. En dan sluit hij eigenlijk af met het uitlegt, ziet hij en vertelt hij over de Heer Jezus. En dan ziet hij in Handelingen 10, vers 42 en 43... Daar staat dan: hij gebood ons tot het volk te prediken. Dus Jezus gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat hij het is die God door God is aangesteld tot rechter en levende en doden. Van hem getuigen alle profeten dat ieder die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt. Dat is hetgene waar die de boodschap die Petrus geeft. En wat er dan gebeurt, dat is zo indrukwekkend, dat is dat, dan zien ze dat op deze mensen de Heilige Geest neerdaalt. Dat de Heilige Geest neerdaalt. En dan zegt hij ook op een gegeven moment in Handelingen 10 vers 47, niemand kon toch het doopwater weigeren van deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben. En hij gaf hen de opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Dit is een prachtig beeld wat hier gebeurt. Je ziet eigenlijk dat mensen zoekende zijn. Je ziet dat mensen merken dat dit hele gezin, dit hele huisgezin weet en volgen Cornelius, die een enorm voorbeeld en een enorm getuigenis is. En het verhoren van het gebed dat God hem welgevallig is, dat hij welgevallig is en zijn huis, dat wordt zeg maar beantwoord dat Petrus komt. Dan verkondigt hij moet ook bereid gemaakt worden, en dan verkondigt hij het evangelie. En dan zie je dat deze mensen tot geloof komen. En het gevolg van dat ze tot geloof komen is wat u vanmiddag al zult meemaken. Dat is dat er zichtbaar iets wordt zichtbaar gemaakt van dat geloof. Omdat Petrus die begint in Handelingen 10 met de dood en opstanding van de Heer Jezus. En daarom beveelt hij ook hun te laten, dat deze mensen zich laten dopen. Omdat wat hij vandaag getuige van zult zijn, dat is dat er zichtbaar gemaakt wordt door deze drie meiden. Dat ze en met Christus gestorven zijn en met hem zullen opgewekt worden. Dat is eigenlijk de boodschap die daar eigenlijk in ligt. Ik vind het altijd zeer indrukwekkend als ik mensen erop mag voorbereiden, maar ook om de handeling in de naam van de Heer Jezus samen met mijn mede-oudsten te doen. Om in zijn naam mensen te dopen. En ik vind het zo prachtig, toen wij samen waren met Mariska, Selina en Melissa. Toen vroeg ik hen, waarom wil je dat doen? En toen zeiden ze iets, dat vond ik prachtig. Ze zeiden, ik wil laten zien dat ik bij Jezus hoor. En dat is echt heel mooi. Ik wil heel graag afsluiten met het volgende. Ik ben zelf opgevoed en grootgebracht in een Rooms-katholiek gezin. En ik zie in onze familie, en ik zie in deze omgeving, en ook in onze kerk, en ook misschien en zeker wetend eigenlijk, dat hier mensen zijn die de moderne Corneliussen zijn. De hedendaagse Corneliussen. Weet je, ik heb een enorme passie steeds. Mijn vrouw heeft in het hospice gewerkt, 7 jaar lang. Ik mocht er zelf ook regelmatig zijn. En een intense hoogachting, een intense bewondering en verwondering heb ik steeds gehad voor deze mensen en heb ik nog steeds voor deze mensen die vrijwillig, belangeloos bij de stervende mens is en hem helpt. Dat zijn ook vaak mensen die zichzelf weggeven. Het zijn ook vaak mensen die zeg maar een godsbesef hebben. Die eren God op een of andere manier. En dat brengen ze tot uitdrukking door goed te doen. Ik zie het in mijn omgeving, ik zie het in zeg maar, alhoewel soms mensen van de kerk afscheid hebben genomen, zie je toch dat ze een diep godsbesef hebben en God willen eren. En weet je, ik sta hier eigenlijk, en zo heb ik me ook voorbereid, dat ik u mag zeggen, zoals het in de Bijbel staat, als u een van deze moderne Corneliussen bent, dat God tegen u zegt bij monden van Petrus, dat hij welgevallen aan u heeft. Welgevallen. En laat hem niet onverschillig. En nu heeft u niemand geroepen die naar u toe is gekomen. Maar u bent wel geroepen, misschien ervaart u dat zo of misschien ervaart u dat niet zo. U bent wel geroepen om hier naartoe te komen. Om dit te horen. Dat God welgevallen daaraan heeft. Maar het prachtige is, daar moet het niet bij blijven. Het mooie is, en het bijzondere is, dat ik zeg maar tegen u mag zeggen, uw gebed is verhoord en uw liefdadigheid is in Gods gedachten. En dat de boodschap vanmorgen is dat in ieder die Jezus gelooft vergeving van zonde krijgt. En dat is de uitnodiging. Cornelius die stond ook zeg maar op dat punt. Die stond eigenlijk als eerste van de heidenen op een punt om een keuze te maken. En hij moest tot zichzelf bekennen dat waar ik mee bezig ben, is niet genoeg. Het zijn goede dingen, maar het is niet het beste. En weet je, daarmee wil ik echt afsluiten. Het grootste gevaar, ik zeg het regelmatig, het grootste gevaar van het beste. Weet je wat het grootste gevaar van het beste is? Rietje weet het. Mijn vrouw. Het goede. Niet het slechte. Weet je, dat u hier bent, laat al eigenlijk zien dat u zeg maar, iets wil laten, u wil iets uitdrukken. U bent voor de dopelingen gekomen, u bent voor de familie gekomen. U laat iets van liefde zien. Maar het grootste gevaar in uw leven is niet voor het beste, is niet het slechte. Want ik denk dat vele mensen hier God willen eren, dat ze op een of andere manier goed willen doen in hun omgeving, dat ze een zegen willen zijn. Dat zijn goede dingen. En die zijn God welgevallig. Maar dat is niet het beste. Het beste is wat Cornelius voor kiest. Het beste is dat hij ervoor kiest en hoort, Jezus Christus is mijn Heer en Verlosser. En het beste wat Mariska en Selina en Melissa voor gekozen hebben, dat is Jezus. Te laten zien, ik hoor bij Jezus. En daar mag je getuige van zijn. En weet je, ik wil je ook echt uitnodigen. Ik wil je uitnodigen als u zegt, ik ben zo'n Cornelius of ik ben een Cornelia. Dan wil ik u echt uitnodigen om daarover te gaan spreken en te vragen. Als u bij Pieter komt, vraag Pieter en Lydia. Of als u niet van hier weg wil gaan om een antwoord erop te krijgen. Hoe kan ik dan deze Jezus aanvaarden als mijn Heer en Verlosser? Dan ga niet weg, maar spreek ons aan. En dan is er nog meer zegen en nog meer vreugde. En zo wil ik echt deze prediking dan eindigen met een kort gebed. En dan gaan we ons omkleden en dan zullen die daar getuigen van zijn. En Rob en David die zullen het weer overnemen. Kom er al naar voren, dan zullen we samen echt zo bidden nog. Heer. U weet wie de Corneliussen zijn, die hier in deze zaal zitten, die thuis zijn en deze prediking horen. Ik wil u zo ontzettend bidden, Heer, dat ze uw stem verstaan. Dat u zegt, je bent me welgevallig. Dat u niet onopgemerkt laat dat we goede werken doen en dat we u eren. Maar Heer, wilt u zichzelf openbaren, zoals Petrus Jezus openbaarde. Ik wil u zo bidden dat u zo bij ons zult zijn. En dat mensen echt een keuze maken. En de mensen die een keuze gemaakt hebben, dat ze die verdiepen en groeien in die relatie met u. Dat dat het beste is. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen.